gemeente onderbiddend opzien om de leiding van de geest van Pinksteren. In luisteren en in spreken willen wij vanmorgen nadenken over het 21ste vers van Handelingen 2. Handelingen 2 en daarvan met name het 21ste vers, waar het woord van God en onze tekst aldus luidt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder deze tekst Pinksteren en de zaligheid. En we letten op een drietal gedachten. Pinksteren en de zaligheid. In de eerste plaats horen we over de dag van de zaligheid. Dat lezen we in de woorden en het zal zijn. Wanneer zal dat zijn? Vers 17, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Zijn de dagen waarin wij leven. Dat is onze tijd. De dag van de zaligheid. In de tweede plaats horen we over de weg tot de zaligheid. De naam des Heren aanroepen. Wat is dat nou? Wat houdt dat nou in? De weg tot de zaligheid. En in de derde gedachte willen we overdenken de ruimte van de zaligheid. Er staat drie keer zal in de tekst. Dus het is geen misschien. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. De ruimte van de zaligheid. In de woorden een iegelijk. Hoe hard ook. Hoe koud. Hoe onverschillig. Een iegelijk. Zelfs jij. Het gaat over Pinksteren en de zaligheid. De dag van de zaligheid. De weg tot de zaligheid. En de ruimte in de zaligheid. Gemeente jongelui, onze tekst is één regeltje uit die lange preek die de apostel Petrus op de Pinksterdag heeft mogen houden. Eén regeltje uit die preek. Vers 14 lezen we. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Maar Petrus, te midden van al dat tumult en dat rumoer er op het tempelplein. Maar, dat is een tegenstelling. Maar Petrus. Wie zijn de hoorders? U hebt het achterliggende week ongetwijfeld gehoord. Daar op dat tempelplein staan de hoorders. Weet je wel, al die moeilijke namen. Parthers, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië. Die volken die uit alle landstreken gekomen zijn, Joden, om het wekenfeest in Jeruzalem te houden. Die staan daar op het tempelplein. En die hebben gezien die wonderlijke tekenen van wind en van vuur. Dat geluid als van een geweldig gedreven wind. En die tongen als van vuur. En dat heeft bij al die mensen daar in de tempel en op het tempelplein twee reacties uitgewerkt. Er staat, velen ontzetten zich. Er staat letterlijk, ze waren eigenlijk helemaal in de war, zou je zeggen, in verwarring gebracht. Ze weten geen raad met wat ze zien en horen. Ze ontzetten zich. Maar anderen staat er, vers 13. Dus in 12 staat, ze ontzetten zich. Ze werden twijfelmoedig. Kanttekening 35 zegt, dat is het twijfelen wat dit toch zijn mocht. En wat zij daaraan zouden geloven. Wat is dit? Maar anderen, spottende, zeiden ze zijn vol zoete wijn. Ook een aantal van de hoorders zeiden, moet je horen. Ze hebben er zo vroeg al een paar op. Ze zijn vol zoete wijn. En wat gaat Petrus nu doen? Nu gaat Petrus weer leggen, die spot. Die spot en die laster van het werk van God gaat alle eeuwen door. Is niet alleen daar. Maar de spot en de laster met het ware werk van God in het hart van mensen. Dat is het werk van de duivel. Verdacht maken, bespottelijk maken. Heb jij er ook wel eens last van? Onderweg naar school of op school, u op uw werk. Soms zo fijntjes bespottelijk maken. Geloof je nou echt nog in de schepping? Geloof je nou echt nog die spot als we belijden en geloven wat God in zijn woord zegt? Maar ook bijzonder ook onder Gods kinderen. Wat kan de duivel een spot en een laster van buiten en van binnen verwekken? Sommige andere spottende, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, zie je hem staan? Die visser uit Galilea. Zie je hem staan? Simon Petrus. Wat een verschil. 50 dagen ongeveer daarvoor. Ik, Jezus, nooit van gehoord. Ik, Jezus Nazarener, geen enkele band, niets mee te maken. Voor het gezicht van één dienstmaagd. En nu, maar Petrus. Toen was die Simon bij Jona. Dat blijven Gods kinderen in zichzelf. Maar nu is het Petrus, staande als een rots, te midden van die scharen van duizenden op het tempelplein. Maar Petrus staande, nu mag Petrus vervuld met de kracht van de Heilige Geest. O, daar heb je het verschil, een kind van God in zichzelf. Is twijfelachtig, is ongelovig. Maar vervuld met de Heilige Geest staat Petrus daar. En gaat hij verkondigen, vol van de Geest, vol van God, vol van Christus. Maar Petrus staande, als een ware theoloog, als een van God geleerde. O ja, ongeleerde mensen uit Galilea. Maar op de leerschool van de Heilige Geest worden mensen geleerd. In die huilgeheimen van zalig worden. Kent u dat ook? Ken jij dat ook? Gods verborgen omgang vinden. Zielen daar zijn vrees in woont. Het huilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vreeverbond getoond. Petrus staande. Vol van de Heilige Geest. Dan mag hij ervaren. Dat riet van de wind gans heen en weder bewogen. In de uren dat het nodig is. Zal de Heilige Geest u geven te spreken. Want die zal u alles leren. Die zal u in al de waarheid leiden. Petrus staande met de elven. Ze staan om hem heen. Petrus voert het woord. Maar ze staan om hem heen. Dan gaat hij eerst de scharen stilmaken. Die spotters. En die mensen in verwarring en ontzetting. Petrus zegt, hij verhief zijn stem, dat wil zeggen, hij moet even zijn stem laten horen. En hij zegt, gij Joodse mannen, en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Hij vraagt aandacht, hij zegt, mensen, luister. Hij verheft zijn stem. En je stel je zo voor, het wordt stil. Bij die duizenden, geen 3000, er zijn er misschien wel 10.000. Volgens de meeste verklaarders. En dan wordt het stil. En dan gaat Petrus spreken. Je zou eigenlijk moeten zeggen, dan gaat hij het net uitwerpen. Dan gaat die visser uit Galilea, die in zijn leven de opdracht heeft gekregen. Ik hoop dat er veel van die duidelijke opdrachten zijn de komende week. Die het van God hebben gehoord, werpt het net uit. Ik zal u vissers der mensen maken. Petrus werpt het net uit. En dan worden er straks 3000 gevangen in dat net van vrije genade. Of je mag ook zeggen, Petrus hanteert het zwaard. Het tweesnijdende zwaard van het goddelijke woord. Tweesnijdend scherpe zwaard. En dan gaat de Heer in het gebruik. En dan zijn preek. Als je die lange preek van Petrus, die zo bekende preek, die eerste Pinksterpreek, die eigenlijk helemaal niet over de Heilige Geest gaat, heeft u dat wel eens verwonderd? Maar die preek die over Christus gaat, omdat de Heilige Geest Christus verheerlijkt, dan gaat Petrus spreken. En dan zegt hij eerst, gedrongen door de Heilige Geest, wat het niet is. Kijk maar, vers 15. Deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Het is pas 9 uur vanmorgen. Nou, op een feestdag als het weekendfeest wordt er niet gedronken. Zeker niet voor 9 uur. Dus Petrus zegt tegen die spotters, het is pas 9 uur. Hij gaat verklaren, dat is het niet. Maar weet u, gemeente, hij gaat ook zeggen wat het wel is. We moeten altijd voor oppassen dat we niet alleen zeggen wat het niet is. Petrus zegt, nee, dit is geen dronkenschap. Dan gaat hij zeggen wat het wel is. Maar dit is het. Weet je wat dit nou is? Dit heeft Joël voorspeld. Wat er hier op het tempelplein gebeurt, heeft eeuwen geleden de profeet Joël voorspeld. Maar dit is het dat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Is het u opgevallen? Er staat niet zegt Joël, maar zegt God. Het is dus het woord van God, door de profeet Joël gesproken. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren. De jongelingen zullen gezichten zien, uw ouderen zullen dromen, enzovoort. Petrus gaat verklaren. Dit is in de schrift al voorzegd en verkondigd. Dit is de vervulling van de profetieën van Pinksteren door Joël gedaan. Petrus mag zich beroepen op de Heilige Schrift. Het is opvallend, die preek van Petrus. Het is eigenlijk een aaneenrijgen van teksten uit het Oude Testament. Dat is nou schriftuurlijk. Petrus spreekt, hij mag zeggen, hier kunt u het vinden. Wilt u weten wat het is? Het is door Joël voorzegd. Het is de vervulling van Joël. 1000 jaar geleden heeft die kleine profeet het voorzegd. En hier is de vervulling. En het zal zijn in het laatste der dagen. En dan is eigenlijk onze tekst, het 21ste vers, het hoogtepunt van het citaat van Joël. Dan is dat eigenlijk het hoogtepunt vanuit Joël 2. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En het zal zijn. Zul je niet vergeten dat er staat, zegt God. De tekst wordt niet door een mens gesproken, dan zou je het kunnen betwijfelen. Dan zou je het naast je neer kunnen leggen. Maar het zal zijn, zegt God. En dan wijst Petrus eerst op de tekenen die gepaard zullen gaan met de uitstorting van de Heilige Geest. En vers 17 tot 20. En de gevolgen die het zal hebben, de uitstorting van de Heilige Geest. Dan wijst hij van Pinksteren naar de dag van de wederkomst. Dan zegt Petrus, het zal zijn in het laatste der dagen. Wanneer is dat? Laatste der dagen is in de Bijbel altijd de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst. Die laatste bedeling van de genade. Dat laatste stuk van de wereldgeschiedenis. Het zal zijn in het laatste der dagen. Dat zijn die beslissende dagen. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Het laatste der dagen. Inmiddels 2000 jaar bijna later. Misschien leven wij wel in het allerlaatste van de laatste dagen. Maar het zal zijn in het laatste der dagen. Met de komst van de Heilige Geest breekt die laatste bedeling aan. Met de komst van de Heilige Geest wordt de middelmuur des afscheidsels gebroken. Het zal zijn in het laatste der dagen. Die verhoogde Christus aan de rechterhand van de Vader, die ruiter op dat witte paard zal uitgaan. Buiten de grenzen van Jeruzalem, buiten de grenzen van Israël. Buiten die oud-testamentische bedeling zal zijn in het laatste der dagen. Dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dan komt het laatste stuk. En dat zal eindigen met de wederkomst. Met die doorluchte dag zoals het staat voor onze tekst. Die dag des Heren. Kanttekening 43 zegt dat is de dag in welke de Heer Jezus Christus zal komen om te oordelen, de levende en de doden. Dus eigenlijk zegt Petrus, onze tekst staat in de ernst van die laatste dag. Dat maakt het nog meer met klem, de boodschap vanuit onze tekst. Die laatste dag komt, als Christus verheerlijkt zal worden, op de jongste dag. En daarom, gemeente, is tussen Pinksteren en de wederkomst is eigenlijk de rijkste heilstijd. Die laatste dagen is eigenlijk de dag van de zaligheid, zei ik. Het zal zijn. Want dan gaat het heil uit over de wereld. Nadat Christus, de borg en zaligmaker, heeft geleden, heeft alles heeft voldaan, de schuld betaald, de straf gedragen. Nadat hij is gestorven, begraven, ten derde dagen opgestaan uit de doden. Nadat hij is opgevaren in de hemel naar de plaats van eer. En zijn geest heeft uitgezonden op de aarde. Hemelse gaven wilde uitgieten in zijn kerk. Juist in die laatste dagen klinkt de boodschap van zalig worden. Klinkt de prediking van genade over de ganse wereld. Het heil, zei ik al, is niet langer beperkt tot de Joden. Maar het heil gaat na Pinksteren uit over deze ganse aarde. In Romeinen 10, daar haalt Paulus dit ook aan. Hij zegt, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde Heere van allen, rijk zijnde over allen, die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Moet je zien, Oude Testament Joël, Pinksterdag Petrus, brief Paulus. Het is de boodschap van de hele Heilige Schrift. Als een rode draad door de Heilige Schrift, zegt God, dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Die Pinkstergeest gaat uit. Die blijft niet staan bij landsgrenzen. Maar die gaat uit over de wereld op alle vlees. En nu zullen ze komen, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Zij binnen u, o Godstad, voortgebracht. Zullen in Sion geboren worden. Het zal zijn. En daarom, gemeente, het gebeurt nu, mag je zeggen. Het gebeurt nu. Het is nu de waarheid vandaag. En het zal zijn. Het is de welaangename tijd. Het is de dag der zaligheid. En beseffen wij, jonge vrienden en ouderen, beseffen wij wel het grote, onuitsprekelijke voorrecht dat je mag verkeren onder de prediking van het woord van God. Velen horen dat nooit. Jij wel. Velen horen die lieflijke, ernstige, welmenende nodiging tot de zaligheid nooit. Misschien zeg jij, ja, maar ik, als het aan mij lag vanmorgen op zo'n hete zondag, was ik toch liever naar mijn bootje gegaan als naar de kerk. Mag ik je dan vanmorgen eens zeggen, hier, het zal zijn, dat een iegelijk wie hij ook is, de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Hier mogen we verkeren, gemeente, onder de boodschap van zaligheid. Ik zei velen nooit, mag het je eens een wonder worden waarom de Heere dat onderscheid maakt. Waarom hij je laat opgroeien onder de nodigingen van het evangelie. Onder de waarschuwingen van zijn heilige wet. Onder de oproep tot waarachtige bekering. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Je mag verkeren onder die boodschap. En dat het je gebed zou mogen zijn. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest. Want die twee. Daar onder de verkondiging van het evangelie wil de Heilige Geest het geloof werken. Dat geloof wat nodig is tot zaligheid. Een groot voorrecht. Vraag me of je het zo mag zien. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Mogen leven onder de prediking van genade. De boodschap van het heilige evangelie, die goede boodschap. En het zal zijn in de laatste dagen. Weet je wat ik dacht? Als je nou je leven eens zou mogen zien. In de laatste dagen. Als je nou vandaag eens zou zien, ouderen en jongeren, dat het je laatste dagen kunnen zijn. Dat het zelfs je laatste dag kan zijn. En dat de Heere de nood in je leven zou willen opbinden. Te moeten sterven en niet te kunnen. Sterven is God ontmoeten. En hoe zal dat nou ooit kunnen? Dat dan de geest van Pinksteren vandaag de nood tot nood wil maken. Want en het zal zijn, juist vandaag, juist nu, in die laatste bedeling van de Heilige Geest, dat dan die geestelijke nood werd geboren door de geest der genade en der gebeden. En de boodschap vandaag zal mogen klinken en het zal zijn. Laat u met God verzoenen. Het is de dag der zaligheid, het heden van de genade. Maar er is ook een weg. Dat was het tweede aandachtspunt. De weg tot de zaligheid. Want Petrus zegt, wie worden de zalig? De naam des Heren aanroepen. Wat is dat? Dat is iets wat we van nature niet doen. De naam des Heren aanroepen. Dat doen we van nature niet. Want gemeente, zoals ik geboren ben, roep ik de naam des Heren niet aan. Ook al weet ik door mijn opvoeding en door het leven onder het woord, dat het eigenlijk niet goed zit tussen God en mijn ziel. Maar aanroepen, nee. Weet u, ook al weet ik dat ik me moet bekeren, ook al weet ik dat het eeuwig verderf wacht als ik vandaag mijn ogen sluit en ik voor de rechterstoel van Christus geopenbaard word. Ook al word ik vaak gewaarschuwd, ik leef onbekommerd, zelfs onder de prediking van het woord. Ik leef onbekommerd voort, later misschien, straks, komt nog wel een tijd. Onbekommerd voortleven. De boodschap van het woord telkens weer naast je neerleggen. Oh ja, het raakt wel eens. Maar ik ben nog geen uur thuis of het is weer voorbij. De naam des Heren aanroepen. Weet u, dan is nodig dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig leren zien. Want van nature besef ik niet het grote gevaar waarin ik leef. Van nature besef ik niet de grote nood van mijn onbekeerde bestaan. Van nature zie ik het niet hoe groot mijn zonde en ellende is. Zie ik het niet in wat voor groot gevaar ik verkeer. Weet je, het wordt wel eens vergeleken toch met een brandend huis. Nou, als je alles vergeet vanmorgen, dat hoop ik niet. Maar onthoud dan dit. Weet je wat jouw leven is? Weet u wat uw leven is, mijn leven van nature? Dan liggen we te slapen in een brandend huis. En dan moet je je voorstellen. Dan lig je daar in je kamer onder je dekbed. En je droomt van eilanden met palmbomen. En je droomt van goud en glitter en zilver. En onderwijl komen de vlammen elke keer een traptreden hoger. En ze naderen bijna je kamer. En jij maar dromen. Ja, maar dromen over alles wat er in deze wereld te vinden is en alles waar je hart naar uitgaat. En je draait je nog eens om. U begrijpt het toch? Ontwaak, gij die slaapt, en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. O, dat de Heilige Geest je vanmorgen de nood van je leven zou willen doen zien. Ja, maar dominee, ik bid wel. Gaat over de naam des Heren aanroepen, ik bid wel. Gemeente, Jacobus heeft gezegd, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt en opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Jacobus zegt eigenlijk, je vraagt wel wat voor je eigen gemak, maar dat is niet aanroepen van de naam des Heren. Dat bidden is niet aanroepen van de naam des Heren, zoals Petrus het hier noemt. Ik hoop dat je nog bidt, jonge vrienden. Ik hoop dat je je knieën nog buigt, ouderen. Maar als we dan amen zeggen en we weten eigenlijk niet meer wat we gevraagd hebben. En we vallen in slaap. Maar dat is niet aanroepen van de naam des Heren. Dat bedoelt Petrus niet in onze tekst. Aanroepen van de naam des Heren. Nee, weet u wat dat is? Dat is ook niet noemen van de naam van de Heer Jezus. Dat is ook niet klagen over de zonde van land en volk en van alles en iedereen. Ach en wee roepen, nee. Aanroepen van de naam des Heren is ook niet zomaar roepen zoals de Heer Jezus dat zegt in Matthäus 7. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar bij aanroepen van de naam des Heren. Dat is een geloofswerkzaamheid. Dat is een schreeuwen vanuit de nood van het leven. Het is trouwens heel opmerkelijk dat er staat, niet een iegelijk die de Heer Jezus zal aanroepen zal zalig worden. Of niet een iegelijk die de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Maar de naam des Heren. Waarom staat dat er nu? Gemeente, de naam des Heren in de Bijbel betekent wie de Heren is. Wij hebben namen en die kloppen soms helemaal niet met wie we zijn. Soms hele mooie voornamen. Maar dan zeg je, nou ja, dat klopt eigenlijk. Ik denk als de ouders van Judas geweten hadden wat er in zijn leven zou gebeuren, hadden ze hem nooit geen Judas genoemd. Godlover. En zo zijn namen bij ons soms heel anders. Maar weet je wat je dan moet onthouden, jongens en meisjes? De naam des Heren, dat wil zeggen, zo is de Heer. Dat betekent zijn wezen, de naam des Heren. Dat betekent al zijn eigenschappen in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn barmhartigheid, in zijn goede tierenheid, in zijn wijsheid. De naam des Heren, dat is de Heer. Dat is Hij zelf. Dat zijn zijn eigenschappen. In die naam des Heren ligt de volheid verklaard. Bij Joël, in Joël 2, zei ik al, dat is wat Petrus hier citeert. Daar staat dus vermeld dat die de naam des Heren zal aanroepen, dan staat de naam des Heren met 5 hoofdletters. In het Oude Testament is het de Heren, de Jehovah, de verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dan ligt er in die naam Heren zijn onveranderlijkheid, zijn getrouwheid, zijn volheid, zijn almacht, zijn overalom tegenwoordigheid. O, de naam des Heren, dat is de naam van Jehovah, de naam van Yahweh, die onveranderlijke God. In onze tekst staat Heren met kleine letters. In onze tekst wordt eigenlijk, staat de Kyrios, en mag je zeggen, daar wordt eigenlijk ten diepste de Heer Jezus bedoeld. De naam des Heren, dat zit op Christus. Dat zit op hem van wie we in vers 36 lezen, daar waar gezegd wordt. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat God hem tot een Heer en tot een Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het gaat hier over de naam des Heren, dat is de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Het gaat hier over de naam van hem, van wie Paulus getuigt in Filippenzen 2, die Gode even gelijk was. Maar heeft zich nameloos diep vernederd, vernietigd tot de dood des kruises. Daarom heeft hem God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. De naam des Heren aanroepen. Het gaat dus om de naam van hem. De Heere onze gerechtigheid. De naam des Heren. Dat zit op die zaligmaker. Die gekomen is om deze vervloekte aarde, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het gaat om die zalig maken, de Zoon van God, die de eigenschappen, de deugden van God heeft verheerlijkt en opgeluisterd. Het gaat om Hem, de Heer, die een weg heeft gebaand, waarin verloren rampzalige zondaren nog behouden kunnen worden. De naam des Heren, dat is de weg. Die gebaand is in die enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Met behoud van al Gods eigenschappen, in een weg van recht en gerechtigheid, kan Hij verloren zondaren zaligen. De naam des Heren, Jezus Christus, Hij heeft het recht voldaan. Hij heeft de hitte van Gods gramschap voor al de zijnen geblust. Hij heeft ze verlost. En nou alleen in Hem, in die Heer, in Jezus Christus, wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. In het boek Handelingen wordt die naam Heere dikwijls genoemd. Wordt de naam van de Heere Jezus en de naam van Heere, die Kyrios, die opgestane en opgevaren zaligmaker, dikwijls genoemd. De Heere, de naam des Heeren, zegt onze catechismus het ook niet. En wat is het een eeuwig wonder als je door het geloof dat mag nazeggen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Weet u het antwoord? Hier of hier? Hier? Omdat hij mij gekocht heeft. Niet met zilver of goud. met die onuitsprekelijke prijs van zijn dierbaar zoete hartebloed. En mij verlost heeft van de heerschappij van de zonde en van de duivel. En mij zich tot een eigendom gemaakt heeft. De naam des Heren, dat is die Heere, die de eigenaar is. Die de bezitter is van al de zijnen, die ze gekocht heeft. En daarom, Heere, Hij is de Heere. Hij maakt zalig. Hij verlost van het grootste kwaad en Hij brengt tot het hoogste goed. In die naam, in de naam des Heren gebeuren er wonderen. Als je Handelingen leest, dan gaat het steeds over die naam van Jezus, de naam des Heren. En die wordt bestreden, die naam wordt gelasterd, maar die naam mag worden verkondigd en door die naam gebeuren er wonderen. Denk maar aan die gebeurtenis een paar hoofdstukken verder. Dan staan ze voor het Sanhedrin, voor die Joodse raad, de discipelen. En naast hen staat zo'n kreupele man. En dan moeten ze beantwoorden de vraag, van, hoe is dat nou gekomen? Die man die heeft daar jaren gelegen, heeft nooit kunnen lopen. En nou huppelt hij achter jullie aan de tempel in. Hoe kan dat nou? Door wat kracht of door wat naam is dit wonder geschied. En dan mag Petrus opnieuw wijzen op die naam. Dan mag Petrus zeggen, de naam van Jezus de Nazarener, sta op en wandel. Door de naam van de Heer Jezus is dit wonder geschied. En daarom, o, die naam mag vanmorgen worden verkondigd. Want het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zijn naam, gemeente, is de enige naam tot zaligheid. Daarbuiten is er geen naam. Daarbuiten is er geen zaligheid. Die naam is al gegeven in de stille vrederaad, voor de grondlegging der wereld. Waar de vraag klonk, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Hoe zal ik ze geven, dat gewenste land? Die scharen die niemand tellen kan, die God van eeuwigheid heeft lief gehad. Toen heeft Christus zijn naam laten horen. Toen zeide ik, zie ik kom, ik draag uw heilige wet. Die gaat de sterveling zet. En terstond na de val, daar bij de grens van het paradijs, waar die bevende mens onze voorouders van God wegvluchtte, daar heeft God die naam voor het eerst geopenbaard. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het te versenen vermorzelen. En die naam, die is in de kribben van Bethlehem geopenbaard. Die naam, waarin God aan zijn eer komt, waarin zondaren aan de zaligheid komt. De naam des Heren. Maria, zijn moeder, heeft ervan gezongen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt door al de nageslachten. Zou je toch denken dat straks iedereen naar huis gaat en die gaat de naam des Heren aanroepen. Als er nou zoveel zaligheid en redding en behoud ligt in die zaligmaker, dan zou je toch verwachten dat iedereen die naam gaat aanroepen. Want wie wil er nou niet zalig worden? Wie wil er nou niet naar de hemel? Wie wil er nou niet verlost worden van alle dingen van deze aarde? Maar gemeente, weet u wat het probleem is? Weet u wat de zorg is? Ik wil misschien wel naar de hemel, maar zalig worden is iets anders. Mag ik het zo zeggen? Jij weet van catechisatie nog, van dominee Hellenbroek, die prachtige formulering. Wat is nou zalig maken? Dat is verlossen van het grootste kwaad. En dat is brengen tot het hoogste goed. En ik heb al vaak gezegd, als ik zou mogen preken, zalig worden, dat is verlossen van de hel en brengen in de hemel. Dan zouden er heel veel mensen die zalig maken willen hebben, toch? Die zou je kwijt kunnen. Verlossen van de hel, zo verlossen van de straf. Beetje leven voor de wereld en dan op het eind ingaan in de hemelse vreugde. Maar weet u, zalig worden, zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad. Wat is dat? De zonde, zegt iemand. Is dat de werkelijkheid van je leven? Het grootste kwaad van je leven. O dominee, niet die gevolgen. Niet dat kruis dat ik moet dragen. Niet al die zorgen die ik dagelijks meesleep. Maar het grootste kwaad van mijn leven is de zonde. Is de macht van de zonde. Is de smet van de zonde. Is de straf van de zonde. Is de schuld van de zonde. O, het grootste kwaad is de zonde. Dat ik God niet kan toebrengen wat hij zo eeuwig waardig is. Maar nou is er één vanmorgen die u mag worden aangeprezen. Van zondag tot zondag, maar ook vanuit deze tekst. Nou is er één die kan je verlossen. En die wil verlossen van dat allergrootste kwaad van de zonde. En die wil je brengen, niet in de eerste plaats in de hemel. Maar die wil herstellen in Gods gunst en gemeenschap. Dat is de zaligheid. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En weet je wie dat nou gaan doen? Weet je wie er nou gaan roepen? Als nou die geest van Pinksteren, die heilige geest, door het woord gaat werken in het zondaarshart. Weet je, zie het maar in Handelingen 2. Weet je wie er nou de naam des Heren gaan aanroepen? Die door de heilige geest worden doorstoken in het hart. En die door schuldbesef getroffen en verslagen de nood van hun leven gaan zien. Die gaan de naam des Heren aanroepen. Weet je wie er de naam des Heren gaan aanroepen? Die in hun leven met God te doen kregen. Die kregen te doen met een heilig en een rechtvaardig God. En die gingen zien dat ze voor God niet kunnen bestaan. En toen is de vraag geboren in hun leven. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Toen is de vraag geboren. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als de heilige geest je gaat verlichten in je verstand. En je gaat je zonden en schuld zien. En je gaat God leren kennen. Als een heilige, alwetende, rechtvaardige en een goeddoend God. Een God voor wie niets is verborgen. Een God voor wie je niet kan bestaan. En als je in het licht daarvan jezelf gaat leren kennen. Niet meer als een keurig net kerkmens. Maar als een onreine, vervloekte zondaar. Door de zaligmakende overtuiging van de Pinkstergeest. Weet je, dan wordt nood echt nood. En dan wordt schuld echt schuld. En dan wordt geboren de naam des Heren aanroepen. Dan ga je er iets van verstaan vanmorgen. Uit diepten van ellende. Roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Die Pinksterlingen op de tempelplein. Die kregen geopende ogen. Voor hun zonden en schuld. Voor hun zonde tegen de heilige wet. Maar ook voor hun verwerpen van het evangelie. Het verwerpen van die enige naam die gij gekruisigd hebt. Dan wordt de beleving door de Heilige Geest, ik schatte mij, geheel verloren. Ik wou van geen ontferming horen. En dan aan de weet komen jezelf niet te kunnen verlossen. Rampzalig, rampzalig. Jezelf niet meer te kunnen verlossen. Maar aan je verloren leven één ding. De naam des Heren aanroepen. Vanuit de nood van je leven. Vanuit de schuld van je leven. Nee, niet waardig dat de Heren hoort. Aanroepen. Maar al gaat hij je voorbij. Niet waardig. Weet je wat zo'n mooie zin is? Maar wat zo'n praktijk is in het leven der genade dan. Dan kan je de Heren niet meer loslaten. Maar je mag hem wel vrijlaten. Wilt u dat uit de Bijbel? Zie hem zitten daar bij Jericho. Zie hem zitten bij Jericho. Bedelaar, blind. Bartimeus. En hij hoort dat Jezus voorbij gaat. En hij gaat de naam des Heren aanroepen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Dan zegt de schare, houd toch je mond man. Houd toch je mond. Maar hij riep des te meer. Dat geheim. Hij riep des te meer. De naam des Heren aanroepen. De Heren niet meer los kunnen laten. Ook al gaat hij voorbij, dan ben je het waardig. Maar ik laat u niet gaan. Dat is aanroepen. Dat is wat anders dan dat bidden van jou, denk ik. Dat is wat anders dan dat vormelijke gebed van u. Dan begrijpt u dat het hier over iets heel anders gaat. De naam des Heren aanroepen. Gedreven door de Heilige Geest, hem niet los te kunnen laten. Die ware aanroepers, die kunnen net als Bartimeus niet stoppen. De naam des Heren aanroepen. Daar zitten nog dingen in. Aanroepen. Dat geeft aan dat je heel ver weg bent, anders hoef je niet aan te roepen. En aanroepen is iets anders dan roepen. Aanroepen heeft een adres. Aanroepen doe je iemand die je kent. Een kind In een drukke winkelstraat. De moeder heeft de hand losgelaten en loopt daar tussen de mensen. En die komt in de nood. En die gaat de naam van de moeder aanroepen. Die roept waar de moeder is. Nou, zo'n soort voorbeeld moet je bij bedenken. Ze gaan de naam des Heren aanroepen. Ze hebben die naam leren kennen. Ze zijn er ver vandaan. En ze zijn het niet waardig dat hij hen zal horen. Maar dat aanroepen van de naam des Heren, Bartimeus, noem ze maar op in de Bijbel, de Canaanese vrouw, je kent ze toch? Nou, dat is nou de naam des Heren aanroepen. In de nood van je leven. De naam des Heren aanroepen. En dat is een blijvend werk. Dat is een doorgaand werk, een volhardend werk. Het ziet op de grote afstand tussen God en je ziel. Het ziet op het adres wat je door de Heilige Geest hebt leren kennen. Het is eigenlijk een werk van het zaligmakende geloof. U moet thuis maar eens nalezen de kanttekening die erbij staat. Kanttekening 44. Wat is nu de naam des Heren aanroepen? Dat is, en dan moet u goed luisteren, 4 dingen. Dat is hem voor de zaligmaker met een waar geloof erkennen. Toets je er maar aan. Hem als de zaligmaker met een waar geloof erkennen. In de tweede plaats betekent het de zaligheid in hem alleen zoeken. In de derde plaats, hem om dezelfde als ook in alle andere noden aanroepen. En in de vierde plaats, hem recht dienen. Dat is nou, leg daar nou je leven maar eens naast. Dan kun je zien of je een aanroeper bent van de naam des Heren. Want dit zal ik nog zeggen, dan gaan we zingen en dan gaan we kort naar onze derde gedachte. Maar je mag van de duivel alles. Je mag de Bijbel lezen. Je mag lid zijn van de gereformeerde gemeente. Je mag zelfs op een hete zondag 3 keer naar de kerk gaan. Mag allemaal. Dat zijn goede dingen hoor. Maar weet u wat je niet mag? Als je nu vandaag de naam des Heren gaat aanroepen. Dan komt hij op de been. Dan komt de duivel op de been. Want dan voelt hij die raak ik kwijt. Dan voelt hij die raak ik kwijt. En dan komt de duivel op de been met al zijn aanslagen. Je mag alles, maar behalve de naam des Heren aanroepen tot zaligheid. Het van hem alleen verwachten. En daarom smeek om die geest der genade en der gebeden. Smeek om die geest van Pinksteren. Die leert dit aanroepen. Die leert dit levende aanroepen. Mag je daar iets van kennen? Door schuldbesef getroffen en verslagen. Aanhoudend roepen. Dan zul je ervaren. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wou mij niet versmaan in al mijn tegenheen. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. 86:3. We gaan zingen uit Psalm 86:3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Het derde vers van Psalm 86 zingen wij. Pinksteren en de zaligheid. We hebben iets gezien van de dag van de zaligheid. En het zal zijn, dat is nu, in de laatste dagen. De weg tot de zaligheid. De naam des Heren aanroepen. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Die vier dingen van de kanttekening nog eens nakijken. Dat is aanroepen van de naam des Heren. Mag dat in mijn leven worden gevonden. De ruimte van de zaligheid. Want en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Zalig worden. Als de rijke vrucht van dat aanroepen. Grieks staat er het werkwoord eigenlijk behouden worden. Gered worden. Behouden, gered, verlost worden. Ik zei al verlost van het grootste kwaad van de zonde. Als dat je nou drukt, die schuld van de zonde, dat pak van zonde en plagen. Dan wijst Petrus in deze tekst zo'n ruime weg. Zal verlost worden. Gebracht tot het hoogste goed. En dat door de zaligmaker, wiens naam in de naam des Heren verklaard is. Hij die Christus heeft de zaligheid verworven. Voor zijn bruidskerk. Voor al diegenen die van de Vader ontvangen heeft. Uit Jood en Heiden. Uit deze hele wereld. Hij is de zaligmaker. Maar hij is een zaligmaker die zaligheid heeft verdiend. Die dat behoud heeft verworven. Maar God zij dank. Die het ook toepast door de Heilige Geest in het hart. Hij wil die zaligheid wegschenken. Hij wil het geloof werken. Hij wil zalig maken. O, de zaligheid is in geen ander, maar alleen in die gezegende Christus. En die zaligheid wordt verworven in een weg van sterven aan jezelf, verloren gaan in jezelf, en het behoud alleen zoeken en vinden in hem. Matthew Henry schrijft bij de tekst, ze worden niet behouden door enigerlei verdienst of gerechtigheid van henzelf, maar zuiver en alleen door de gunst van God die verkregen wordt op het gebed. De Heere wil op het aanroepen van die naam zijn gunst doen ervaren en zaligheid schenken. Zal zalig worden. Drie keer zal. Zal aanroepen, zal zalig worden en het zal zijn in die dagen. Tegenover zalig worden staat rampzalig zijn. Dat wil zeggen reddeloos verloren liggen in de drievoudige dood. En dat is nou u en jou en mijn staat van nature. Rampzalig. We zijn slaven van de vorst der duisternis. En we liggen verloren in zonden en schuld. Er is geen ellendiger schepsel, heeft een van onze oudvaders gezegd, dan een onbekeerd mens. Er is geen rampzaliger schepsel dan een onbekeerd mens. O gemeente de Heere, mocht het je laten zien. Je hoeft niks te doen om verloren te gaan. Om verloren te gaan hoef je niks te doen. Want wij liggen verloren, zegt het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En de toorn van God ligt op ons. Maar er is een weg der ontkoming, een weg der behoud, die de naam des Heren zal aanroepen. O, er is een weg van zaligheid, die wordt hier door Petrus verkondigd. Aan Joden op het tempelplein. En die mag vandaag weer worden verkondigd ook onder ons. Een iegelijk. Is dat geen rijk evangelie? Bij Joël staat er, al wie zal behouden worden. En hier staat, een iegelijk die zal zalig worden. Al wie. Wie hoort daar niet bij? Durft u te zeggen dat u daar niet bij hoort? Ja, maar u moest eens weten in mijn leven. U moest eens weten in mijn hart. Ik lijk nog wel wat zo in de kerk. Maar u moest eens weten wie ik ben. Al wie. Een iegelijk. Geen enkele beperking. Rijk of arm. Wie we ook zijn. Al wie. Een iegelijk. Dat is de ruime nodiging van het heilige evangelie. Al was je de grootste van de zondaren van Rilland Bad. Maar al wie. Waar dan ook. En wanneer ook. Die de naam des Heren zal aanroepen, zoals de dichter het ook zegt. Gij hoort het gebed tot u zal alle vlees komen. Of in een andere psalm, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. O, een iegelijk, wie hij ook is, hoe zijn leven ook is, die de naam des Heren zal aanroepen. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Gemeente, in dat een iegelijk, daar wordt niemand buitengesloten. U zult nooit meer kunnen zeggen, al had u maar één preek gehoord in je leven, dat je niet zalig kon worden. Want Petrus mag het zeggen, nee, God zegt, staat er, dat nou een iegelijk, daar hebt u de ruimte van zalig worden. Al heet u misschien Rachab, die de naam des Heren ging aanroepen in Jericho en die behouden werd. Al hebt u misschien een leven als Manasse, maar die in de nood van zijn leven in de gevangenis in Babel ging uitroepen, de naam des Heren ging aanroepen en zalig werd. Al was u de moordenaar die een heel leven doorgebracht heeft in overtreden van Gods geboden, maar hij ging de naam des Heren aanroepen en hij mocht behouden worden. Al was u Saulus van Tarse, die misschien meent in uw godsdienstige leven God een dienst te bewijzen. Maar als de Heer in hem stilzet en zijn ogen gaat openen. En Saulus kruipt daar 3 dagen en 3 nachten in Damascus. En hij gaat de naam van de zaligmaker aanroepen. Die zal behouden worden. Al had iemand al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Het bloed en de gerechtigheid van die Heer, van Jezus Christus, dat reinigt en redt van alle zonde. Het zal zijn. Dat is de zekerheid. Het zal zijn. Want het is de ik zal zijn die ik zijn zal, die het zegt, die het belooft. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Als je nou in de nood van je leven thuiskomt. Als je nou in de nood van je leven met al je schuld geen weg weet. Leg dan je vinger maar bij dat 21ste vers. En zeg maar, Heere, hier staat het toch. Wil u dan door uw geest mij voor het eerst of opnieuw dat geloof schenken, dat aanroepen schenken, ondanks alle tegenwerkingen van de vorst der duisternis, ondanks de schare die zegt, houd toch je mond, maar die aanhoudend zal smeken, die zal zalig worden. En wanneer worden ze dan zalig? Ja, dat is straks. Straks na dit leven, dan moet je even afwachten en als het dan meevalt, dan word je zalig. Die huiveringwekkende gedachte ontmoet ik nog wel eens, ook onder kerkmensen. Die zal zalig worden. Gemeente jeugd, zul je bedenken, daar wordt hier iets van beleefd. Daar wordt hier in ogenblikken iets van beleefd, hier in dit leven. Zullen die schuldigen, die verloren zondaren, iets van dat zalig worden gaan ervaren. Als die naam van de Heer Jezus Christus waarde krijgt in hun hart. Als ze door het geloof tot hem leren vluchten, bij hem leren schuilen. Als die naam voor hen een naam wordt zo heilig, groot en goed. Zo'n zoete naam. Als ze iets gaan beleven van dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Daar ligt zaligheid in. Veel meer zaligheid dan de genietingen van heel de wereld. Hier in dit leven zijn ze zalig. Als ze door het evangelie mogen horen, niet alleen anderen, maar ook mij. Volkomen gerechtigheid en zaligheid geschonken. In die gezegende naam mogen ze zich verblijden. Ze gaan beleven dat hij is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als ze zich mogen verlaten op die naam, daarop mogen steunen. Hier in beginsel zijn ze zalig. Hier ten dele. Hier zo vaak weer bestreden. Hier komt weer het ongeloof. Maar hier mogen ze in beginsel iets van die hemelse vreugde. En van die hemelse zaligheid smaken. Dan mogen ze wel eens huppelen van zielenvreugd. Als ze hun wens mogen verkrijgen. O, iets van die zaligheid in het hart. Wel bestreden vaak. Maar die zaligheid ligt vast. Want hij zal zalig maken. En dan straks voor eeuwig. Dat volk heeft toekomst, die aanroepers van Gods naam hier, die hebben toekomst. Die zullen straks eeuwig zalig zijn. Dan zal het gelden, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan, verlost van een lichaam der zonde en des doods. verlost bovenal van zichzelf, van dat ellendige bestaan wat nooit wil wat God wil. Verlost door die enige naam onder de hemel gegeven. God heeft u wel gedaan. Hierbij ogenblikken zaligheid. Zaligheid, in de Bijbel staat ook wel eens wel gelukzalig, dan wordt er een ander woord gebruikt. Dit woord zalig worden ze dus op redden, behouden, verlossen. Dat andere woord zalig betekent vol. Hier zijn ze wel eens zalig. Vol. Vol van God. Vol van Christus. Vol van zijn grote daden die hij gedaan heeft. O, dan ben je zalig als je vol bent van God. Vol van Christus. God mag verheerlijken van de grote daden die hij gedaan heeft. Gemeente, we gaan naar huis. Tegenover zalig staat rampzalig. En tegenover aanroepen staat verwerpen. Neem dat nou eens mee. Tegenover de naam des Heren aanroepen staat de naam des Heren verwerpen. De Heilige Geest wederstaan. De Heilige Geest uitblussen. Ja maar, het kan nog later. Het zal zijn in het laatste der dagen. Gemeente, dat dan door genade, door de Heilige Geest, dat aanroepen mocht worden geboren. Weet je wat Calvijn zegt? Ik zou het tegen u niet durven zeggen. Maar Calvijn zegt, God wil ons als luie ezels aanzetten om onze zaligheid te zoeken. En hij wijst ons ook de weg waarin wij die zullen vinden. Luie ezels. Die zich alleen maar inspannen voor de dingen van de tijd. Die wil God vanmorgen aanzetten. Om je zaligheid te gaan zoeken. In het aanroepen van de naam des Heren. En hij wijst de weg. Wie mij aanroept in de nood. Vindt mijn gunst oneindig groot. En kinderen van God. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Aan uw zijde misschien een nauwelijks zalig worden. Maar aan de zijde van de drie enige God een eeuwige ruimte. Zal zalig worden. Dat kan de duivel bestrijden. Maar het ligt vast in de doorboorde handen van Sion's zaligmaker. En daarom, nog één keer. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden, want het is zeker. Joël, Petrus, Paulus, God zegt, en het zal zijn, dat wie hij ook is, die de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden, tot eer van God en tot heil van zielen, om Jezus wil. Amen.